Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en cijfers. Mijn naam is Michel Kriedaars en je luistert naar de 9e en laatste aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderden. De afgelopen weken hielden we ons bezig met wereldschokkende boeken en schrijvers van het verleden. We lazen boeken die ons nieuwe inzichten gaven over onszelf of over de wereld. Boeken die maatschappelijke bewegingen inspireerden of machtige individuen aanzetten tot actie. Boeken die nog altijd relevant zijn of dat juist plotseling werden. Maar vandaag blikken we terug. Wat hebben we geleerd over de kracht van literatuur na het lezen van boeken met jarenlange invloed? En we kijken vooruit. Welke boeken van nu gaan de wereld toch veranderen? Hoeveel invloed heeft literatuur nu en in de toekomst? En zijn boeken wel een medium voor de massa? Bij mij in de studio zitten boekenredacteuren Eva Peek en Thomas de Veen en chef boeken Peter de Bruin. En elk van ons heeft een boek meegebracht. Een boek dat reageert op de tijd waarin we leven bijvoorbeeld. Een boek dat invloed had op de recente geschiedenis. Hoe werken zulke boeken vandaag door? En kunnen ze een stempel drukken op de wereld van morgen? Thomas, Eva, als jullie zo terugkijken, wat hebben we nu precies geleerd van deze serie?
Nou, een paar verschillende dingen eigenlijk. Dat als je boeken leest die heel bekend zijn, waarvan je denkt dat je ze wel weet wat erin staat, dat je toch altijd weer nieuwe dingen ontdekt. Dat vond ik heel leuk aan deze serie. Ook dat sommige boeken de wereld hebben veranderd die helemaal niet geprobeerd hebben om de wereld te veranderen, maar dat het eigenlijk een beetje ondanks zichzelf is gebeurd. En andere boeken natuurlijk wel, die wel echt geprobeerd hebben invloedrijk te zijn. Die zijn dat ook geworden. Maar vooral valt het me denk ik op, dat kwam bijna elke keer wel weer terug, dat de boeken waarvan wij denken dat ze de wereld hebben veranderd, dat dat ook de boeken zijn die eigenlijk niemand nog echt leest.
Thomas?
Nou, mij is ook wel opgevallen dat het vaak boeken zijn over ideeën waar wij het over hebben gehad. Denkers in plaats van fictieschrijvers misschien. En dat ook wel een zekere relativering geeft aan het idee dat literatuur en dat fictieve verhalen zoveel van invloed zijn. Ik denk dat een van de dingen die ik ook geleerd heb is dat boeken toch echt een massamedium zijn voor een beperkte massa. Je moet van lezen houden, je moet boeken tot je beschikking hebben.
Maar ik denk wel dat literatuur juist heel erg individuele levens ook echt kan veranderen.
Ja, dat is ook waar. Dus je zou het ook nog over Harry Potter kunnen zeggen, hè?
Je kan ook zeggen welke wereld, generatie. Weet je wel? Jouw persoonlijke wereld. We hebben het natuurlijk ook wel heel erg gehad over de wereld van de boeken die wij kennen. Dus we hebben het niet echt gekeken naar boeken die in China heel erg invloedrijk zijn geweest. Dus in die zin moet je de wereld ook wel een beetje met een korreltje zout nemen. Je moet altijd goed nadenken over welke wereld je het precies hebt natuurlijk. Maar dat betekent niet dat binnen die misschien kleine wereld een roman enorm levensveranderend kan zijn.
Ja, en ik denk ook wel dat iedereen die in ieder geval zegt dat hij van lezen houdt, dat je daaraan zou kunnen vragen welk boek heeft jouw wereld veranderd. En dat er dan bij iedereen toch echt wel een boek komt. En dat dat wel iets zegt over de kracht en de impact die een boek kan hebben. Al is het maar op een heel persoonlijk niveau.
We gaan het later nog uitgebreid hebben over de impact van boeken. Maar eerst ben ik benieuwd welke boeken jullie vandaag hebben meegenomen. Peter, om met jou te beginnen. Wat is jouw keuze?
Ja, nou, ik heb een boek meegenomen wat eigenlijk, denk ik, al de wereld een klein beetje heeft veranderd. Dat is het boek van Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me. Dat was in 2015 een enorme bestseller. 100 weken in de bestsellerlijst van de New York Times gestaan. Een autobiografisch boek over zwart zijn in Amerika, opgroeien in hele moeilijke omstandigheden met racisme. In die samenleving. En dat is eigenlijk heel onverwacht toen een enorme bestseller geworden. En hij heeft een grote rol gespeeld in het racisme-debat wat we de afgelopen jaren gevoerd hebben. En het is denk ik ook wel een boek dat blijft. Want ik heb het nu herlezen. En het staat nog steeds recht overeind. Het is gewoon een prachtige autobiografische tekst over uit een kansarm gezin komen. En desondanks je proberen te ontwikkelen. Proberen een verhouding te krijgen tot die wereld. Het is geschreven als een brief aan zijn zoon. Op dat moment een tiener is. En hij legt eigenlijk aan zijn zoon uit wat het is om zwart te zijn in de Verenigde Staten.
Ja, kun je nog even heel kort vertellen wie Ta-Nehisi Coates is?
Nou, hij is een journalist van The Atlantic, een tijdschrift in Amerika. En schreef daar veel over racisme en aanverwante kwesties. En viel daardoor ook al op. Zelfs zozeer dat hij tot 2 keer toe door Barack Obama is uitgenodigd op in het Witte Huis. Om daar met de president van Amerika van gedachten te wisselen. En daar hebben ze een soort, ja, strijd is misschien een groot woord, maar een tamelijk hoogoplopende discussie gevoerd over hoe goed het nou eigenlijk ging nog in de Obama-jaren met racisme in de Verenigde Staten, met de kansen van minderheden. Het is allemaal off the record, maar dat heeft Coates ook wel verteld. Obama hield hem dan steeds voor van je bent veel te somber, het gaat beter dan jij denkt. Nou ja. In de Obama-jaren dachten wel meer mensen dat natuurlijk, niet alleen Obama zelf. Het is belangrijk om te onthouden dat dit boek uit 2015 is. Eigenlijk nog voordat Black Lives Matter echt heel groot werd, zag Coates al, het gaat helemaal niet zo goed als wij allemaal, als veel mensen denken, omdat we nu een president van kleur hebben. Uit die ontmoeting, zo heeft hij het althans verteld, is eigenlijk het idee voortgekomen van daar wil ik een boek over schrijven. En heeft zich heel erg laten inspireren door James Baldwin. Baldwin was natuurlijk de grote Amerikaanse zwarte schrijver van de burgerrechtenbeweging. Die heeft een beroemd boek geschreven, The Fire Next Time, wat voor een deel in de vorm is van een brief aan zijn neefje. Dus een brief aan een kind. Hetzelfde idee van hoe leg ik dat uit en wat voor land jij eigenlijk leeft en opgroeit, waar je je weg in zal moeten vinden. En Coates heeft dat idee eigenlijk genomen om daar zijn eigen verhaal mee te vertellen. Hij vertelt het aan zijn zoon, tiener. En dat geeft het boek natuurlijk een enorme intimiteit. Een openheid. Ja, het is echte literatuur. Dus we lezen het natuurlijk vaak vanwege de maatschappelijke betekenis. Of dat is ook de invalshoek die de meeste aandacht krijgt. Maar het is ook absoluut een heel knap geschreven boek. Het gaat voorbij, denk ik, aan allerlei polemieken. Ik denk als je dit boek leest, dan zie je dat hij allerlei tegenstrijdige gevoelens heeft. Allerlei ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Het laat zich echt niet zo makkelijk in het een of het andere politieke vakje plaatsen.
Dan vraag ik aan de andere gast aan tafel, hebben jullie het gelezen?
Ja, ik heb het gelezen. Dat is al wel weer een tijd geleden. Maar het is ook grappig omdat het zo samenhangt met die ene zomer. Dat die moord op George Floyd, die veel losmaakte in de hele wereld. Dat was echt een soort van de druppel die de emmer deed overlopen. Toen werkte ik ook op de boekenredactie en toen werd zo gevraagd van wat zijn nu de boeken die je over dit thema moet lezen? En dit was het.
Ja.
Dus ik ben ook benieuwd hoe jij ziet wat het heeft toegevoegd aan het debat.
Nou ja, het is natuurlijk vele jaren eerder. Dus dat is het opmerkelijke. En ik denk dat het, omdat hij zo'n persoonlijk en intiem schrijft, denk ik dat het met name voor een wit publiek, dat hij het iets makkelijker maakt, ietsje invoelbaar maakt van hoe het is om op te groeien met racisme. Hoe het is om een kind op te voeden, terwijl je weet dat dat kind zijn weg moet zien te vinden in een racistische wereld. Ik denk dat de empathische blik, dat de kracht is van dit boek. Terwijl hij tegelijkertijd ook niet sentimenteel is, hè? Want het is heel, heel kritisch over Amerika. En zijn grote held is Malcolm X en zijn grote held is niet Martin Luther King. Dus het is niet alleen
een gewelddadige versie, zeg maar.
Nou ja, de radicale en confronterende versie. Ja. Dus het is aan de ene kant heeft het een heel duidelijke radicale en confronterende. Hè? Van kijk eens naar, houdt de maatschappij een spiegel voor. Dat is een lelijk beeld. Tegelijkertijd is het ook een empathisch boek en een intiem boek. Omdat hij dus die toon aanslaat van een gesprek met zijn zoon.
Zie je ook dat het boek navolging heeft gehad? In andere denkers of?
Nou ja. Ik denk als je naar onze tijd kijkt, voorheen had je vaak het idee van je bent of met je privéleven bezig, met jezelf, met je eigen wel en wee, Of je kijkt naar de maatschappij en je bent geëngageerd en je gaat je inzetten voor problemen in de buitenwereld. Maar wat je nu vaak ziet, en dat zie je ook heel erg bij Coat, die grens die is er eigenlijk niet. Ik bedoel, je bent zelf onderdeel van de wereld. Wat jij in je eigen leven meemaakt is ook onderdeel van hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Het persoonlijke is politiek. Ik denk dat dat heel erg voor onze tijd geldt. Hè. Mensen nemen maatschappelijke kwesties heel erg persoonlijk op, terecht. En eigenlijk doet Coats dat natuurlijk ook. Het is een boekje over hem, over zijn ouders, over hoe hij is opgegroeid. Over zijn studie, over zijn reizen naar het buitenland. En het heeft een hele duidelijke maatschappelijke dimensie. En ik denk dat dat voor hoe we nu over veel onderwerpen praten heel typerend is.
Het is ook wel opvallend eigenlijk dat dus het hele idee van het persoonlijke dat politiek is. Wat we ontlenen aan een halve eeuw van schrijven over maatschappelijke kwesties. En dat er bij iedere maatschappelijke kwestie weer een soort besefmoment moet zijn van oh, het persoonlijke is inderdaad politiek. Of het politieke is ook iets persoonlijks. Het is toch ook grappig dat het telkens over dit soort dingen ook gaat.
Het blijft ook toch omstreden, hè? Van zijn mensen niet te veel met zichzelf bezig?
Ja.
Maar ja, als je dat op een goede manier doet, op een intelligente manier doet, maak je het juist urgenter door te laten zien hoe allerlei maatschappelijke ontwikkelingen ingrijpen in je persoonlijk leven en hoe je ook zelf bent gevormd in de maatschappij waarin je leeft.
Ik hoor ook wel veel kritiek uit een bepaalde activistische hoek van dat het zo typisch is als witte lezers, zeg maar zwarte schrijvers lezen en dan literatuur lezen en dan zeggen oh, daar heb ik zoveel van geleerd. Alsof zeg maar de taak van zwarte schrijvers is om witte mensen te leren hoe het is om zwart te zijn. Terwijl we dan witte schrijvers veel meer lezen als oh, maar dat is gewoon universele literatuur of zo. Die gaat over de menselijke conditie.
En niet specifiek, zoals
precies.
Van de minderheid.
Precies, en ik vroeg me af, ik heb het boek niet gelezen, maar is jouw indruk dat Ta-Nehisi Coates dit heeft geschreven voor een wit publiek om uit te leggen hoe het is om zwart te zijn? Of is dat meer de invloed die jij denkt die het nou helemaal heeft gehad?
Nou, hij heeft daar iets over gezegd. Hij zegt van niet. Hè? Hij zegt van daar heb ik het niet voor geschreven. Hij geeft echt veel van zichzelf bloot. Dus hij heeft het denk ik vooral geschreven ook om redenen die dieper liggen bij hemzelf. Maar ja, het is natuurlijk ook niet slecht of per se verkeerd om empathisch te proberen te lezen. En je moet het natuurlijk ook dan relativeren, want dit is natuurlijk maar weer één stem. Je moet niet gaan denken van dat is dé stem als het gaat om racisme. Dus ja, ik denk niet dat het per se het doel is van het boek, maar ik denk dat het een goed effect kan zijn. Maar het is niet de enige reden ook om het te lezen. Want het is gewoon, hij heeft zich echt laten inspireren door Baldwin. En die lyrische manier van schrijven van Baldwin, daar heeft hij veel van geleerd en daar is hij echt op verder gegaan. En dat maakt het denk ik zo'n interessant boek.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe die dat zo persoonlijk en intiem maakt, Peter?
Nou ja, het gaat ook heel erg over zijn eigen opvoeding. Hij is met een harde hand opgevoed. Ook vanuit het idee van als wij niet heel streng zijn voor jou en heel duidelijk grenzen aangeven en je gaat die grote boze wereld in, dan loopt het misschien wel verkeerd met je af. Het gaat ook heel erg over de rol van geweld in Amerika. En dan komt hij ook voor het dilemma te zijn, maar hoe doe ik dat dan met mijn eigen zoon? Moet ik die net zozeer waarschuwen met de harde hand opvoeden? Om hem de beste kansen mee te geven om te overleven. Ja, dus zelf is hij dan, zijn zoon groeit op in een middenklasse gezin. Omdat hij is naar de universiteit geweest en heeft een ander leven weten op te bouwen dan de wereld waaruit hij zelf voortkomt. Dan vraagt hij zich af van ja, dan heb ik een zoon die dan misschien wel te soft is voor die harde wereld die hem straks te wachten staat. Dus dan schrijft hij, I think of this as a great difference between us. You have some acquaintance with the old rules. Dus zijn de regels waar hij zelf mee is opgegroeid. But they are not as essential to you as they were to me. I'm sure that you have to deal with the occasional roughneck on the subway or in the park. But when I was about your age, each day fully one-third of my brain was concerned with who I was walking to school with. Our precise number, the manner of our walk, the number of times I smiled, who or what I smiled at, who offered a pound and who did not. All of which is to say I practiced the culture of the streets, a culture concerned chiefly with securing the body. I do not long for those days. I have no desire to make you tough or street, perhaps because any toughness I garnered came reluctantly. I think I was always somehow aware of the price.
Mooi. Mooi geschreven. Denk je, het is heel Amerikaans, zeg je al, gewelddadige samenleving, dat het hier voor Nederlanders, dit hele brave Nederland, ook een functie heeft? Want we hebben hier natuurlijk ook enorme verschillen tussen arm en rijk, klassentegenstellingen, racisme.
Zeker. En ik denk die psychologie wel, ja. Ik denk wel die psychologie van als je met weinig kansen opgroeit, met discriminatie opgroeit. En hoe vind je er desondanks een plek in de wereld, een weg in de wereld? Hoe ga je om met mensen die ontkennen? Hè? En in dat opzicht, ik denk psychologisch, er absoluut veel herkenbaars ook in kan zitten. Ja. Voor mensen, allerlei soorten mensen.
Eva, en als je hoort persoonlijk het politieke, heb jij ook zo'n keuze gemaakt?
Nou, ik heb een boek gekozen dat eigenlijk een beetje reflecteert op de vraag in hoeverre veranderen boeken de wereld. En dit is wat ik heb meegenomen is wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972 van Geert Bulens. Dat heeft net de Boon Literatuurprijs gewonnen.
Dus ja, opmerkelijk voor een non-fictieboek dat de literatuurprijs wint.
Ja, maar hij schrijft wel ook over literatuur, onder andere. Maar hij schrijft dus over het jaar 1972. En wat we toen al wisten over hoe we om zouden moeten gaan met het milieu en alle problemen die daar op ons afkwamen. En ja, hoe dat leefde in de maatschappij. En hij hangt dat op aan dat rapport van de Club van Rome, wat een heel populair boek was.
Opgesteld door leidende politici, intellectuelen, journalisten. NRC Handelsblad had de primeur. De krant bestond nog maar een jaar. Ja. En had de primeur omdat een van de opstellers een redacteur was.
Oh, ik weet niet of het daarom was, maar in ieder geval had NRC Handelsblad inderdaad de primeur. Maar dat boek, Grenzen aan de Groei, werd een enorm succes in het Nederlandstalige gebied. 250.000 boeken van verkocht. Wereldwijd 12 miljoen exemplaren. Echt wel, nou ja, een invloedrijk boek zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant gaat het er ook over hoe weinig invloed het heeft gehad.
50 jaar verder inderdaad, wat is er gebeurd? Het is alleen maar erger geworden.
Precies.
Waar gaat dat Grenzen aan de Groei precies over?
Het gaat erover dat als we nu niet het roer drastisch omgooien met de manier waarop we voedsel produceren, wat we uitstoten, eigenlijk gewoon hoe we leven, dat er dan enorme rampen op ons af kunnen komen. Ecologische rampen, klimaatrampen, dat er niet genoeg voedsel zal zijn. Allerlei verschillende soorten scenario's eigenlijk. Dat we dus tegen de grenzen van de economische groei aan zullen lopen met vreselijke gevolgen. Allemaal.
Hadden ze ook nog een voorspelling wanneer dat zou gebeuren? Want nu begint het eigenlijk een beetje op gang te komen. Hè?
Ja, ik moet zeggen, ik weet niet precies de voorspellingen. Kan ik niet heel goed uit mijn hoofd zeggen. Maar ik weet wel dat het in de 21ste eeuw zou gebeuren. En er wordt wel gezegd, ja, die voorspellingen die waren te pessimistisch. En het was te veel doemdenken of zo. Maar ja, ze hadden ook wel niet ideale computersystemen, misschien niet ideale data. En Geert Bulens die zegt eigenlijk, het gaat niet per se om die specifieke voorspellingen, maar meer om het inzicht dat zij hadden dat we met een enorm complex probleem zitten. En eigenlijk ook hoe heel veel verschillende problemen samenwerken met elkaar. Dus heel veel dingen zijn wel bekend, van plastic of pesticiden of uitstoot, maar een vervuiling natuurlijk ook heel erg. Maar dat het eigenlijk het grote toevoeging van dat rapport was, dat laat zien hoe al die problemen met elkaar samenhangen. En dat het dus ook helemaal niet zo simpel is. Je kan wel een kerncentrale bouwen om energie op te wekken, maar daarmee los je het plastic probleem nog niet op. Maar die samenhang van die problemen, dat vindt hij, Geert Bulens dus, dat was dus al heel erg duidelijk in 1972.
Wie is Geert Bulens?
Geert Bulens is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Analyseert hij dat rapport van de Club van Rome of heeft hij zijn hele eigen literaire visie op de problematiek?
Nou, wat hij doet is eigenlijk inzoomen op dat jaar en ook heel breed kijken in de cultuur van hoe breed gedragen dus dat gevoel van urgentie voor het omgooien van de manier waarop we leven leefde eigenlijk. Dus in kunst, in romans, in documentaires, in strips. Hij heeft het over Suske en Wiske ook. En wat ik daar heel interessant aan vind in het kader van deze podcast is, nou ja, hij laat zien dat boeken een grote invloed hebben natuurlijk op hoe mensen denken. Maar ook maar tot op zekere hoogte, zeg maar. Uiteindelijk zijn het niet boeken die de wereld veranderen, maar bijvoorbeeld lobbyisten of activisten of politici. Mensen veranderen de wereld. En het is aan ons om te kijken wat we doen met die boeken die we lezen. En dat vind ik een interessant iets om over na te denken in het kader van onze podcastserie. En ook de vraag of een boek invloedrijk wordt. Ja, dat ligt er echt maar net aan wat wij daar dus mee doen. En het is ook niet, wat ik ook nog wel interessant vind, is dat wij als boekenredactie natuurlijk niet een soort van passieve toeschouwers zijn als wij kijken naar welke boeken de wereld veranderen, weet je wel. Als een boek helemaal geen aandacht krijgt in de cultuur, dan is er ook weinig kans dat veel mensen het lezen, dat politici het misschien lezen. Dus het is ook nog eens ook een beetje aan ons en alle lezers natuurlijk überhaupt, om te bepalen welke boeken de wereld zullen veranderen. En dat rapport van de Club van Rome heeft de wereld tot op zekere hoogte veranderd. Maar tot op zekere hoogte ook zeker niet.
Is dit boek van Bulens dan een wake-up call? Of is het, kun je ook zeggen, met die Boon Literatuurprijs, dat het bijna een soort politieke keuze is om de wereld nog eens even aan de hand van dit boek wakker te schudden?
Nee, het is geen wake-up call, want er zijn al heel veel boeken over het klimaat verschenen. Hij laat juist zien van die kennis, die is er. We zitten niet per se, denk ik, te wachten tot er eindelijk echt een goed boek over het klimaat wordt geschreven. Die boeken die zijn ook geschreven en die worden geschreven. Ook romans, non-fictieboeken, maar ook romans. Het is nu aan ons om daar iets mee te doen. En wat ik ook nog wel interessant vind is dat hij het bijvoorbeeld ook heeft over romans die juist twijfel zaaien over het belang van klimaatactivisme. Bijvoorbeeld een boek dat hij noemt is The State of Fear. Dat is geschreven door de schrijver die ook Jurassic Park heeft geschreven. En daarin zijn eco-activisten allemaal terroristen. En dat sloeg ook heel erg aan. Die mochten in de Senaat komen spreken, bij Bush op audiëntie komen. En dan van ja, die ecologie-activisten, dat is eigenlijk toch ook maar onzin. Zeg maar, een roman kan ook dat effect hebben. Dus ik vind het gewoon een interessante case study over hoe boeken zowel invloedrijk zijn als machteloos staan tegenover de grote uitdagingen waar we voor staan eigenlijk in de wereld.
Nou, en dan kunnen we meteen het bruggetje naar Thomas maken. Ja. Jij hebt de afgelopen tijd behoorlijk wat ook Nederlandstalige romans over milieu besproken.
Ja, ook dacht dat je een ander bruggetje wilde maken, namelijk naar het boek dat ik heb meegenomen.
Ja. Hey, dat is het volgende brug.
Nou ja, maar laatst in de Groene Amsterdammer werden Peter Buwalda en Nina Polak samen geïnterviewd. En toen ging het ook even over klimaatromans of hoe je boeken waar het klimaatprobleem een rol in speelt dan ook moet noemen. En toen zeiden zij iets van dan heb je weer zo'n klimaatroman voorspelbaar, want iedereen weet al hoe het gaat aflopen, namelijk dat we verdrinken. Dus er is ook weinig meer literair gezien te halen in dat verhaal, in dat narratief van klimaatverandering. Want ja, hoe kunnen we andere fictie schrijven dan dat het heel erg zal aflopen? En dat is wel weer een bruggetje naar het boek dat ik heb meegenomen, omdat, nou ja, dat is dus The Handmaid's Tale van Margaret Atwood. Dat zal iedereen begrijpen waarom ik dat heb meegenomen, want dat is dus al een beetje bezig om de wereld te veranderen. Maar precies op de beperkte manier waar Eva ook aan raakt. Want het is een dystopie. Voor de mensen die The Handmaid's Tale niet kennen, het gaat over een tot autoritaire staat verworden Amerika. En daar is het probleem dat vrouwen niet genoeg kinderen krijgen. Dus de vrouwen die er zijn worden gebruikt als een soort levende baarmoeders. En die verliezen eigenlijk al hun handelingsperspectief omdat zij ter wereld zijn om te baren. En dat was in de tijd dat Margaret Atwood het schreef.
Dat was langer geleden, hè?
1985. En een paar jaar geleden is het weer opnieuw ontdekt, in feite. En
door de televisieserie van Netflix.
Ja, het gelijktijdige met de televisieserie die er van werd gemaakt. Het is natuurlijk ook niet zo dat die televisieserie uit de lucht kwam vallen. Dus het bleef wel een klassieker die dystopische kwaliteiten had. Een what if, wat zou er gebeuren als de wereld helemaal de verkeerde afslag neemt? Dat wordt dan beschreven, dat is dan de dystopie. En dat heeft een soort waarschuwende uitstraling. En dat is ook wat Margaret Atwood's werk kenmerkt. Dat zij haalt haar inspiratie uit dingen die echt gebeurd zijn in de wereld. Voegt die samen en zegt, kijk, zo kan het gaan, want het is al gebeurd. En dat is het interessante aan wat er dus nu de afgelopen jaren weer met The Handmaid's Tale is gebeurd. Dat het juist door die serie die een soort mainstream karakter kreeg, waardoor iedereen wist, oh, The Handmaid's Tale, het gaat over vrouwenonderdrukking. Ik heb hier het boek meegenomen dat een soort van jubileumuitgave was. Ja, nou, de lezer moet het zich even voorstellen. Dit is het omslag dat de Israëlische ontwerper Noma Bar heeft gemaakt. Die maakt altijd heel grafische sterke beelden. Je ziet hier een silhouet van een vrouw in een rode cape met een witte kap op, een soort monnikskap. En dat was het beeld dat in die serie gebruikt werd. En dat is ook het beeld dat activisten telkens weer in beeld wilden brengen. Bijvoorbeeld toen de rechtszaak speelde van de Amerikaanse opperrechter Kavanaugh, die voor vrouwenmishandeling en misbruik werd verhoord. Daar waren vrouwen die lieten zien, als deze man hiermee wegkomt, als hij aan de macht komt, als hij tot het Hoge Rechtshof doordringt, dan heeft hij het in zich om een van die stepping stones te zijn naar een wereld zoals in The Handmaid's Tale beschreven werd. Nu laatst werd Margaret Atwood weer in onze krant geïnterviewd en zei ze, heb je dat gezien? In Tel Aviv liepen vrouwen met deze kleren rond. Want in Israël heb je natuurlijk een hele grote protestbeweging tegen de democratie die onder druk staat. Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, lang verhaal kort, dit boek verandert de wereld. Want deze vrouwen gebruiken de fictie, de dystopische fictie, om aan te tonen, kijk, hier zijn wij en we maken ons zorgen. En dat is inderdaad tot op de zekere hoogte die Eva ook beschrijft, namelijk mensen moeten er iets mee doen. En in de wereld er iets van laten zien voordat er iets kan veranderen. En heb je natuurlijk ook de interessante kwestie, ligt het nou in dit boek? Of moet je zeggen, een serie die de wereld heeft veranderd? Daar kun je een kip of ei kwestie van maken. Zonder het boek was de serie er niet. Maar goed, zonder serie was dit protest er waarschijnlijk ook niet.
Maar je kan ook nog een stap verder gaan en zeggen, Kavanaugh is gewoon geïnstalleerd als opperrechter en abortus is nu geen vaststaand recht meer. Dus precies. In hoeverre kan je die invloed goed meten, zeg maar?
Ja, je kunt in ieder geval zeggen dat de invloed niet genoeg is geweest om de wereld te behoeden voor datgene waar de mensen bang voor waren. Aan de andere kant misschien ook weer wel. Je weet niet hoe de wereld eraan toe zou geweest zijn zonder deze protesten, die echt wereldwijd waren natuurlijk. En die ook van The Handmaid's Tale weer een boek hebben gemaakt, mede dankzij die serie natuurlijk, dat abortuswetgeving, die wordt teruggedraaid in feite, aan de kaak stelt. En het terugdraaien van abortuswetgeving is natuurlijk wel een kwestie die dankzij deze fictieve beeltenis een uitstraling heeft gekregen, een herkenbaar beeld heeft.
Ja, en het bijzondere is dat Atwood in 1985 niet kon bevroeden dat het boek zo'n waarheid zou worden.
Zeker, en het tekent dus ook wel weer het interessante van haar oeuvre, dat zij, als ze de afgelopen jaren werd gevraagd, het heeft wel enige profetische waarde gehad. Dan zegt ze, nou, dat valt wel mee, want ik heb gewoon gekeken naar wat er al gebeurde in de wereld. En dit bleek gewoon al door mensen uitgevoerd te worden en te kunnen. Al is het maar in religieuze kleine settings waarin zo'n danige rol van vrouwen niet een uitzondering was. Dus zij zegt, dit is de menselijke conditie, dit is wat er kan gebeuren in een samenleving. En ik heb dat alleen maar in de toekomst geplaatst, omdat ik weet dat het mogelijk is. Dat versterkt wel de politieke kracht in ieder geval van haar werk.
Ja, en van literatuur is het algemeen. Eva, ken jij het boek?
Nee, ik ken de serie. Nee, maar jij zei net van dat het zo waarheid zou worden. Het is natuurlijk als, zeg maar, nog niet helemaal waarheid.
Nee, het is
nog
geen
wel
waarheid.
Gewoon echt een enorme dystopie. We zouden het wel. Ik zou hier niet zitten als dit boek allemaal waarheid was geworden. Maar de rol van dystopieën en utopieën in literatuur is natuurlijk wel interessant. En je kan natuurlijk nooit helemaal achterhalen wat jij zegt ook, Thomas, van hoe het was gegaan als dat boek niet was uitgekomen. En dat is eigenlijk met bijna alle boeken die we bespreken heel ingewikkeld. Om nou echt de vinger erop te leggen van wat is nou echt de invloed geweest. Omdat de invloed van ideeën is gewoon heel lastig vast te leggen. Maar
ja, een boek blijft natuurlijk een individuele ervaring. Iedereen neemt een boek in zijn eigen ruimte, op zijn eigen tempo, met zijn eigen ogen tot zich. En ja, dan gebeurt er iets. En het is niet een massamedium dat op iedereen in één keer hetzelfde effect heeft. Het is toch elke keer maar weer iets dat heel zachtjes op onzichtbare knoppen drukt, om verbindingen in je hoofd te leggen. Weet je, het is niet alsof er een toeter afgaat en daardoor de mensen ineens in actie komen. Het zijn allemaal kleine verbindingjes en kleine duwtjes in een bepaalde richting. Ja,
en mensen moeten het wel zelf gaan lezen, hè? Moeten keuze maken om voor dat boek te gaan. Ja. Peter?
Nou ja, ik vraag me wel af of we niet iets te somber zijn over de invloed en de impact van boeken. Er zijn natuurlijk wel echt wel een aantal boeken die echt de wereld veranderd hebben. Dat is aantoonbaar dat ideeën van John Locke, Britse filosoof, in de grondwet van de Verenigde Staten zijn beland. De scheiding der machten is ooit bedacht door Montesquieu. Darwin, evolutie. Alleen als de ideeën eenmaal zo ingeburgerd zijn en zo algemeen geaccepteerd en aanvaard, zijn we vaak vergeten dat er ooit iemand is geweest die dat heeft bedacht. Het zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn maar een heel beperkt aantal boeken waar je of denkers waar je dat van kan zeggen. Maar ze zijn er wel. En vaak is het natuurlijk niet dan zo dat het rechtlijnig één op één te herleiden is tot een boek. Maar diegene die die invloed ondergaat en die er vervolgens iets mee doet, misschien die politicus, die heeft daar ook weer zijn eigen ideeën over, zijn eigen belangen, zijn eigen situatie. Dus het kan best zijn dat daar een enorme twist in zit. He, dus tussen Rousseau en de Franse Revolutie loopt geen rechte lijn, maar er is wel een lijn. Dus ik zou niet totaal wanhopen over de kracht en de invloed van boeken.
Ik zou sowieso niet totaal wanhopen. Dat is al een heel slecht.
Dat is belangrijk.
Maar het is wel, wel leuk, Michel, dat jij zegt van mensen moeten die boeken wel gaan lezen. Want ik vond het juist wel grappig van onze serie dat je ook kan zien dat boeken enorme invloed kunnen hebben, ook als bijna niemand ze meer leest. Dat het toch gewoon mensen van boeken gehoord hebben en dat ze daar toch dan door beïnvloed worden. Of dat maar een handjevol mensen het echt leest, maar dat ze dan die mensen toevallig heel erg machtig zijn. Hè? Als één dictator heel erg beïnvloed wordt door één boek, ja, dan heb je maar één lezer nodig. Dan heb je enorme invloed. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan een boek als, hoe heet dat eigenlijk? Het Kapitaal van de 20e eeuw of zo, van Piketty. Hoe heet dat boek?
Ja, zo heet het volgens mij.
Nou ja, je hoort al aan mij dat ik het niet heb gelezen.
Ja, dat is alweer jammer.
Ik ben volgens mij niet de enige die het niet heeft gelezen, maar die er toch een mening over heeft. Of die toch het idee heeft.
De hoofdthese kun je ongeveer samenvatten in drie zinnen. Ja.
Dus ik denk eigenlijk dat het grappige ook weer is dat boeken gelezen niet echt gelezen hoeven worden. Om invloedrijk te zijn.
Nou, dat denk ik ook nog wat interessant is. Als het, we hadden het net al even over dystopieën. En kijk, de dystopie is ook in de populaire cultuur gewoon een ontzettend populair genre. In de zin van, daar wordt een heleboel geld mee verdiend. Met lekker griezelen en zo. Dat is de horror van nu. En daarmee kun je ook afvragen van, heeft het dan nog wel de politieke zin, zeg maar, die ooit het idee was van een utopie of een dystopie, namelijk mensen aan het denken zetten over waar we naartoe zouden kunnen gaan. En dan vind ik zelf altijd wel 1984 een grappig voorbeeld, wat altijd nog aangehaald wordt als een super profetisch en daarmee heel krachtig boek om te laten zien waar we allemaal op uit zouden kunnen komen. Maar ja, als je dat daarin dan gaat lezen, dan overvalt je de schaamte van, oké, maar we hebben dit dus al ooit als een waarschuwing gezien, maar we zijn er gewoon mee doorgegaan. Want de hele Big Brother samenleving, zoals die als een soort enorm schrikbeeld in 1984 wordt neergezet. Ja, daar hebben we een heleboel dingen gewoon van overgenomen. En dan zijn we gewoon met open ogen ingelopen. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen, ja, mensen zijn ook onverbeterlijk en zeggen wel, oeh, Big Brother's watching you, 1984. En tegelijkertijd gaan we dan weer lekker door met camerabeelden en newspeak en wat dan ook allemaal.
En miljoenen middelbare scholieren hebben 1984 gelezen en er dus niks van geleerd.
Ja, en je kan je ook afvragen, als je over een schrijver zegt, die heeft het allemaal heel goed gezien lang van tevoren. Ja, heeft hij dan de wereld veranderd of heeft hij gewoon de wereld goed gezien voor wat het is? Wat al een enorme kwaliteit is. Hè? Ik bedoel, van mij hoeven boeken helemaal niet de wereld te veranderen. Dat is niet per se de enige standaard waar je naar je ze kan beoordelen. Maar soms verwarren we dat misschien ook wel een beetje. Dat mensen die het al heel vroeg zagen of zo, dat we dan zeggen, die hebben de wereld veranderd. Eigenlijk, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, stel je voor dat iemand een dystopie schrijft die helemaal niet uitkomt. Nou, misschien was het dan een succesvolle waarschuwing.
Dat zou een goede veranderend boek zijn. Ja,
ja. Ja, maar een waarschuwing. Je kan ook iets opleggen aan de wereld. Hè? Ik heb zelf voor deze aflevering een boek een beetje herlezen als Novia Politicisca Theoria van Alexander Dugin. Die wordt genoemd als de filosoof van Poetin. En dat is een boek dat wordt verplicht gesteld voor de officiersopleiding in Rusland. Dus iedereen die nu ten strijde trekt, weet dat hij namens het Eurasianisme vecht. Dat hij namens de gedachte vecht dat Rusland de baas moet worden als totalitaire staat over onze wereld. Dat alle christelijke kerken moeten vallen onder de Russisch-Orthodoxe kerk. Dat de hele veiligheidsparaplu van Europa onder die van Moskou moet vallen. En het is een boek dat buitengewoon populair is. Dat Eurasianisme van Dugin, daar heb ik me toen ik correspondent was in 2011 een beetje in verdiept. Ik dacht, dat is totale onzin. En nu zijn er dus politici die het in de praktijk toepassen. En dat heeft toch wel iets heel beangstigends.
Ja. En heb jij het idee dat die ideeën dan gebruikt worden als een rechtvaardiging? Of dat het ook echt de aanstichter is?
Nee, het is een rechtvaardiging. Het is, het is eigenlijk het Russische fascisme dat hier wordt bevorderd. Maar het Russisch fascisme wordt bevorderd tot iets idealistisch, tot iets belangrijks. Dat eigenlijk onze wereld en die democratische wereld decadent is, er niet meer toe doet dat je daar geen gezonde samenleving mee kunt opbouwen. En dat je daardoor beter kunt kiezen voor die autocratie van de Russen en de Chinezen natuurlijk. Die horen er ook bij. Eurasianisme, China en Rusland. Hè, een strijd die op dit moment heel erg speelt, ideologisch. Dat een betere wereld zou zijn, ook voor ons.
Hoe vertaal je die titel? Want
grondbeginselen van een politieke theorie, geopolitieke grondbeginselen, zo is het vertaald. Hij heeft dus altijd theorieën die verkondigt. En eigenlijk is het allemaal van zijn ideale wereld is een niet-democratische, autoritaire, christelijke wereld. Als om af te zetten tegen het summum van het kwaad, en dat is Amerika, dat totaal goddeloos is en verlopen.
En zou je zeggen dat dit dan, omdat hij wordt als de ideoloog van Poetin gezien, maar is het ook een breed gedragen gedachte? Worden mensen hierdoor overtuigd?
Nou, je ziet in Rusland, toch een land met 140 miljoen mensen, veel Russen zien zichzelf als superieur aan ons. Terwijl het een land is dat ten onder dreigt te gaan aan alcoholisme en luiheid. Maar tegelijkertijd hebben ze de zin om zich af te zetten tegen het Westen. En ik weet niet of de Chinezen dat ook hebben op die manier, alleen maar wel aan de top. Xi heeft het natuurlijk wel. Ze willen natuurlijk in eerste plaats dat het systeem aan de macht blijft. Dat deze leiders aan de macht blijven. Poetin wil aan de macht blijven. Ik denk dat die Dugin helemaal niet zo'n grote rol speelt. Maar zoals Eva al opperde, het wordt aangevoerd om het huidige beleid te verdedigen. En als je met zo'n beleid een oorlog kunt gaan voeren, nou, dan heeft een boek toch nog wel wat invloed gehad. Want je ziet er ook dat alle wappies hier, Baudet laat zich ook leiden door dit soort boeken, dit soort denkers.
Wordt dat dan ook veel gelezen, dat boek?
Het wordt hier, ik denk dat hier, het is vertaald in alle talen. Het is in Amerika wordt het bestudeerd. Er zijn allerlei politicologen die gaan er tegenin. Die leveren de kritiek op. Het is een boek dat in de academische kringen voor nogal wat ophef zorgt vanwege de discussie.
Hebben jullie eigenlijk het idee dat wij, omdat wij zoveel met boeken bezig zijn voor ons werk, ook geneigd zijn om steeds te denken dat het boeken zijn die de wereld hebben veranderd? In plaats van televisieseries of films. Of dat wij een beetje met ook een gekleurde bril daar naar kijken.
Dat is ongetwijfeld juist. Maar ik denk toch dat het ook niet helemaal onterecht is. Dus ik denk dat boeken absoluut een grote rol spelen en hebben gespeeld. Ja, in de toekomst, hoe dat verder gaat, durf ik niet te zeggen.
Ja, wat denk je in de toekomst?
Met de kunstmatige intelligentie en allerlei andere manieren waarop over problemen wordt nagedacht. En gaat het boek misschien, of problemen worden geprobeerd problemen op te lossen, gaat het boek misschien een minder grote rol spelen. Maar ik denk dat het echt zo is dat sommige boeken, de meeste natuurlijk niet, enorme impact kunnen hebben op de loop van de geschiedenis. En trouwens ook 1984 van Orwell. Want Orwell had natuurlijk toch een heel concreet doel voor ogen ook, namelijk het bestrijden van het Stalinisme. Hij had het niet over een vage toekomst in het algemeen, maar het is een soort vertaling van wat hij dacht dat Stalin Sovjet-Unie was. En waar enorm mee werd gesympathiseerd door westerse intellectuelen. Voor een deel van de westerse intellectuelen. Het was nadan om kritiek te hebben op het communisme. Zeker toen Derde Rijk nog bestond. Daar heeft hij voor willen waarschuwen. Van kijk uit wat voor soort samenleving dit is. Door zijn fantasie te laten werken. En dat heeft wel degelijk veel invloed gehad.
Ja, dat is waar. Ja.
Ook op dissidenten, Animal Farm. Dus dat kan nog decennia zo doorgaan. Het zal nu misschien weer zijn invloed hebben op dissidenten in China of in Hongkong.
Ik moet ook denken aan Grand Hotel Europa van Ira Leonard Pfeiffer. Sinds dat zo'n groot succes is geworden, is het gesprek over massatoerisme in ieder geval tot een heel groot deel van de samenleving doorgedrongen. En als mensen over dat boek beginnen, dan zeggen ze toch ook van, ja, het is wel erg, dat massatoerisme. Betekent niet per se dat ze meteen een andere keuze maken door een andere vakantiebestemming te kiezen. Yeah. Maar de vermainstreaming van bepaalde ideeën, daar spelen boeken wel een grote rol in. Dus ook fictie.
Zijn jullie optimistisch of pessimistisch over de toekomst van boeken?
Ik ben er optimistisch over, omdat ik vind dat boeken dat ongemerkte effect kunnen hebben. En dan, dat is eigenlijk ook een heel erg relativerende opmerking, maar dat is ook een beetje omdat ik denk, boeken die de wereld willen veranderen, zijn ook weer niet altijd de leukste boeken om te lezen. En ik ben optimistisch omdat ik denk dat kunst iets kan veranderen en dat boeken daar een onderdeel van zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat een boek in de vorm die we kennen gewoon zal blijven bestaan. En dezelfde impact zal hebben.
Ja, ik denk ook dat boeken nog heel lang blijven bestaan. Alleen al omdat het einde van het boek al zo vaak is afgekondigd. Dat ik denk, nou, die gaat nog wel even mee. Hoe zie jij de toekomst van boeken eigenlijk, Michel?
Ik zie de toekomst van het boek nog altijd heel erg positief. Want ik denk dat er altijd een behoorlijke groep mensen zal blijven lezen. En ik denk dat het helemaal niet erg is als mensen eerst beginnen met een soort pulpliteratuur. Want op een gegeven moment krijg je daar genoeg van en ga je naar steeds leukere dingen. Ik ben ook begonnen met de Partridge Family op televisie, een sitcom die bij Geert Budens voorkomt. En ik ben toch ook op een gegeven moment bij Bergman beland. En bij Tarantino.
Dus, dat is waar ik ben van alle markten thuis.
Nou ja, het is natuurlijk ook wel zo, en dat sluit ook wel aan bij de vraag van jou net. Boeken zijn natuurlijk altijd een massamedium voor een heel beperkte massa geweest. Het is voor iedereen toegankelijk, maar je moet er geld voor betalen. Je moet de concentratie en de tijd hebben om... alleen tijd al, de factor tijd. Heb je genoeg vrije tijd in je leven om een boek te lezen? Nou, dat zijn ook heel veel mensen niet. Dus het is altijd, ja, ik denk dat we allemaal een klein beetje opgegroeid zijn in het idee dat boeken voor iedereen toegankelijk zijn. Maar je moet ook maar zien dat een bestseller in Nederland nooit ongeveer meer dan 1 miljoen boeken verkoopt. En dan heb je dus nog 16 miljoen mensen over.
Ja. Maar daarom is het natuurlijk belangrijk om openbare bibliotheken te steunen.
Zo is dat.
Te blijven steunen.
Nou, dat is een hele mooie afsluiter. Peter moet naar het zogenaamde parelberaad in de krant, waarin hij aan de hoofdredactie en de andere chefs moet duidelijk maken welke parels er aanstaande vrijdag in de boekenbijlagen gaan. Dus Peter is ontheven van zijn plicht. En wij gaan gewoon afsluiten. Dank jullie wel voor jullie komst naar deze studio. Dit was de laatste aflevering van een 9-delige serie over boeken die de wereld veranderden en zullen veranderen. Binnenkort vind je in deze podcastfeed een nieuwe serie over het werk en leven van William Shakespeare. Je luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Jeanne Gierke.
Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl/podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.